Een goedemorgen, eerwaarde heer Dirk van der Linden. Welkom in ons ochtendprogramma.
Dank u vriendelijk, Joris. Hartelijke groet aan alle luisteraars.
Ja, wij vieren vandaag het feest van de opdracht van de heer Maria Lichtmis. Kan u voor ons de betekenis van dit feest toelichten?
Wel, op het eerste zicht lijkt dat een Mariafeest te zijn, omdat haar naam zo vernoemd wordt, zeker bij ons in Vlaanderen. Hè. Maria en Jozef waren vrome Joden die gehoorzaamden aan de wet van Mozes en die dus het kindje Jezus naar de tempel brachten. Maar sinds een aantal jaren zegt de liturgie of de kerkelijke liturgie of zij die verantwoordelijk zijn voor de liturgie dat Maria Lichtmis een oudere term is en nu spreekt men van de opdracht van de Heer. Dat betekent dus Jezus staat centraal. Het is Jezus die door Maria en Jozef naar de tempel in Jeruzalem gebracht wordt, omdat zij als Joodse vrome lieden willen gehoorzamen aan die wet. Het voorschrift luidt: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd. Men moet een offer brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. U zult wel een aantal schilderijen kennen of beelden waarbij Jozef met die twee torteltjes afgebeeld staat. En Maria, de moeder van Jezus, heeft het licht van de wereld ter wereld gebracht. Zij draagt Gods zoon naar de tempel. En wat is een tempel? Een wijdingsvolle ruimte waar mensen hun God komen aanbidden. En nadat ze God aanbeden hebben, kunnen ze God ook aanbieden. Wat doet Maria? Haar kind Jezus biedt zij aan de enig aanbiddelijke aan. En in die ontmoeting wordt openbaar wie Jezus is. Ja. Er wordt gezegd door Simeon, het licht dat straalt voor de heidenen, een glorie voor Gods volk Israël. Lichtmis is dus een openbaringsfeest waarbij Jezus centraal staat. En in de privatie bidt de priester of de celebrant, Heilige Vader, uw zoon die eeuwig met u leeft, is heden opgedragen in de tempel en door de geest geopenbaard als een glorie voor uw volk Israël, als een stralend licht voor alle volken. Jezus is dus even te vergelijken met het alzijdig stralend zonnelicht, steeds met zichzelf omgloord, en die Jezus nodigt ons uit om te wandelen in het vriendelijke licht van zijn aangezicht. Vandaar Maria Lichtmis, of recentere titel voor dat feest, opdracht van de Heer.
Ja, en is het daarom ook dat er kaarsen gewijd worden? En dat er dus in processie met kaarsen door de kerk of naar de kerk wordt gegaan?
Ja, wel, dat is een goede gewoonte in Vlaanderen, maar jammer genoeg zal dat dit jaar niet gebeuren, vrees ik, gezien de pandemie. Maar Jezus wordt door Maria naar de tempel gebracht als het licht van de wereld. En Maria is de nis waarin Gods eeuwig licht verschenen is. Als een onblusbaar goddelijk vuur waaraan zij zelf zich niet verbrandt. Dat wijst op de verschijning van God in de brandende braamstruik waarbij Mozes zegt, God, hoe is je naam? En daar openbaart God zich, ik ben die ben. Waar Mozes verwonderd stond dat die brandende braamstruik dus niet verbrandde, maar een gloeiende gloed afstraalde. Wat toen de gelovigen, juist 40 dagen na Kerstmis, verzamelen zij zich in een kerk of buiten de kerk en loven God omdat zijn licht schittert voor alle volken van alle tijden. Dus eerst vieren wij Christus, het alzijdig stralend zonnelicht, dat verwijst naar het eeuwig vriendelijk licht, en vervolgens loven wij Maria, En in de intredeprocessie zingen we een lied omdat zij waardig uitverkoren werd om het licht van de wereld te baren. Bij de aanvang van de mis zegent de celebrant een aantal kaarsen. En vroeger hadden die kaarsen een blauw voetje, zo'n blauwe kleur onderaan. Blauw en wit zijn de typisch mariale kleuren. En daarna nodigt hij iedereen uit om in processie naar het altaar te gaan en te bidden tot die enige ware God die in Christus op aarde verschenen is. Een kaarsenprocessie is dus tegelijk een hulde aan Maria en aan haar kind dat uit de maagdelijke moederschoot is geboren. De kaarsenprocessie geeft ook aan de mensen die aanwezig zijn een innige verbondenheid om het gebeuren als een gemeenschap te vieren. En de processie is dus een actieve liturgie waarbij de aanwezigen participeren en uitdrukken met een kaart te dragen dat ze dankbaar zijn om het licht dat op lichtmis wordt gevierd.
Ja, u had het daarnet over. Maria Lichtmis komt 40 dagen na Kerstmis. En als we kijken in enkele andere landen, zoals Polen en Guatemala, duurt de kersttijd zelfs tot 2 februari. Is er een band met Kerstmis bij dit feest?
Wel, ik zou zeggen, spontaan denk ik aan de 40-daagse vasten. Aan het 40 dagen verblijf in de woestijn van Jezus. 40 dagen hebben al een bijbelse betekenis. En dan de band tussen Kerstmis en Lichtmis bestaat hierin dat juist een periode van 40 dagen daartussen ligt. Wat zeer mooi gezien is door de exegeten of de specialisten die de liturgie en het liturgische hemd hebben opgesteld. Want eigenlijk loopt de kersttijd door tot en met 2 februari. Hier staat de kerststal nog altijd uit. Vandaag, op 2 februari, mag hij weer afgebroken worden, bij wijze van spreken. We kunnen niet lang genoeg jubelen en feesten en blij zijn, omdat Gods Zoon in de wereld is gekomen en ten volle openbaart wie Jezus is. Die tijd van 40 dagen is dus, ik zou zeggen, een minimum van tijd om blij te zijn dat God zelf uit de hemel is neergedaald om op aarde tussen de mensen te komen leven. De openbaring is miljarden keren meer waard dan alle verschijningen tezamen. God openbaart zichzelf. En Maria is daar de begenadigde, bij uitstek de uitverkorene, om mee te helpen in Gods heilswerk. Vandaag lopen heel veel mensen jammer genoeg aan achter verschijningen her en der, of achter zienders en zieneressen, maar die boodschappen zijn quasi nihil, niets vergeleken met het openbarend woord dat God zelf is. Ja. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. Dit woord is vlees en bloed geworden en heeft onder ons gewoond. Maria heeft het gedragen en brengt het nu naar de tempel om te openbaren wie haar zoon is. Het feest vandaag is dus een openbaringsfeest. En van Kerstmis tot de opdracht in de tempel mag één grote kersttijd genoemd worden.
Ja, en de eerste die daar getuige van zijn, van die openbaring, dat zijn die twee figuren, Simeon en Hanna. Ja, wie zijn zij?
Wel, als we in het evangelie van vandaag lezen, dan staat daar heel mooi beschreven hem. Ze brachten dus een kindje naar de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, nam Simeon het kind in zijn armen. Dat is prachtig. Simeon wordt afgebeeld als een oudere man die door de geest naar de tempel gedreven wordt. Ik zou zeggen, het is zeker een plus 80er. Ook De profetes Hanna was hoogbejaard en was nu een weduwe van 84 jaar. Dus we hebben daar eigenlijk een opa en een oma figuur die werkelijk een enorme goede verstandhouding hebben met een klein kindje. En zij vertegenwoordigen samen het vrome Joodse volk dat al even bidt en smeekt om God te mogen zien. Jullie kennen dat lied. Geef ons vandaag een teken van liefde. Wel, die woorden hebben de Joden eeuwenlang gebeden. God, laat u zien. Kom u toch eens tonen. Als gij daar zijt, God, kom toch een keer bij ons op bezoek. Wel nu, eeuwenlang heeft het Joodse volk gelovig gebeden. En nu zijn Simeon en Hanna naar de tempel gekomen, eigenlijk gestuurd, gedreven door de geest van God. En in die dag mogen zij het kind zien. En Simeon neemt het in zijn armen en zegt dan, of bid, Heer, gij laat uw dienaar nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij voor alle volken hebt bereid. Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël. Dus eigenlijk zegt Simeon, vervuld van de Pinkstergeest, zou ik moeten zeggen, ik heb u gezien, ik heb God gezien, ik herken hem, ik ben zo tevreden dat ik nu in vrede mag sterven. Ik moet niet meer bang zijn om te sterven. Ik ben klaar om de hemel te erven, want nu al dit kind zien, is weten dat de hemel daar is.
Ja.
En ook de 84-jarige Hanna is zielsblij en dankt God, omdat in Jezus de waarheid op aarde komt die bevrijdt. Zij dankt God en spreekt over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Ja. Wij kunnen dus aansluiten bij de oudste generatie die blij is, omdat in dit kind God ons allen wel bemint.
Ja, een blij feest dus. En daar is ook een populaire traditie aan verbonden. En daar wou ik het nog graag aan het einde van dit gesprek met u over hebben. De traditie verbonden aan het feest van Maria Lichtmis om pannenkoeken te bakken. Is daar echt een band mee? Met het feest?
Wel, ik weet niet of Maria en Jozef pannenkoeken gebakken hebben. Dat zouden we een keer moeten telefoneren naar Sint-Jozef zelf. Misschien kunnen we vandaag toch een pannenkoek meer bakken, omdat het ook zijn groot jaar is. Sint-Jozef is op de achtergrond gebleven bij al dat gebeuren. Maar achtergrondelijk is dat een dienaar van de bovenste plank. Hij heeft Maria en Jezus gesteund, geholpen, alles gegeven wat binnen zijn mogelijkheden lag, opdat zij zouden kunnen groeien tot een heilige familie. Dat in onze families, of wij mensen alleen thuis, pannenkoekjes gebakken worden, dat is overduidelijk en dat is al een decennia lange traditie. Het is eigenlijk een stukje folklore, een volkse gewoonte, waardoor een smakelijke waar, die pannenkoek, verbonden wordt met het openbaar naderen van God naar de stervelingen. En we hebben een mooie Vlaamse spreuk die dat samenvat. Er is geen moederke zo arm of ze maakt op lichtmis haar panneke warm.
Voilà, met deze...
Het is een kleine spreuk zo, hè, maar het zegt veel.
Ja.
Hoe arm ons veldmansen ook zouden zijn, op lichtmis moet er een pannenkoekje zijn.
Voilà, dat is een mooie afsluiter voor deze toelichting bij het mooie feest van ons lieve vrouw Lichtmis. Hartelijk dank, eerwaarde heer Van der Linden, om dit voor ons weer toe te lichten.
Van ganser harte, Joris, en topperbeste voor u, voor alle medewerkers van Radio Maria en voor alle luisteraars. Gods milde zegen, hoor.
Nog een fijne dag.
Tot altijd. Dank u, Joris.